Vanavond wil ik graag beginnen met Psalm 149. En deze psalm staat vlak voor 150, dat is natuurlijk wel logisch. En 150 is de psalm die een lofprijzing weergeeft. Het eerste vers en het zesde vers geven heel duidelijk dat aan. En daartussenin staat hoe en met welke instrumenten men de Heere zou loven. Halleluja looft God in zijn heiligdom. Als dat echt vervuld is, dan zijn we pas in de 1000 jaren. Want dan staat er weer een heiligdom in Jeruzalem. Als je het op aarde ziet, zie je het in de hemel, dan kan het ook nu natuurlijk al. Het heiligdom waar de Heer nu is, is in de hemel der hemelen. Looft hem in het uitspansel zijner sterkte. En het zesde vers, het besluit met alles wat adem heeft, loven de Heere. Ja, dat is vandaag niet zo. Maar in de 1000 jaren, zeker in het begin, is dat zeker waar. Ja, omdat allen dan gelovigen zijn en de Heere zullen loven. En daar vlak voor afgaand aan deze psalm, die op aardsniveau dus in de 1000 jaren zijn echte vervulling krijgt, zien we 149 staan. Een psalm waarbij ook lofprijzing is en waarbij ook nog sprake is van strijd. We lezen de psalm even, want blijkt dat deze psalm een dubbele toepassing kent. Eén met betrekking tot Israël in de toekomst, het wedergeboren volk. En één op iets hoger niveau met betrekking tot de gemeente. En dat past dan in ons onderwerp. Halleluja, zingt de Heere een nieuw lied. Zijn lof zij in de gemeente, zijn er gunstgenoten. Dat Israël zich verblijde in degene die hem gemaakt heeft. En dat de kinderen Sion zich verheugen over hun koning. Dat zij zijn naam loven op de fluit, dat ze hem psalm zingen op de trommel en harp. Want de Heere heeft een welgevallen aan zijn volk. Hij zal de zachtmoedigen sieren of versieren met heil. Dat zijn gunstgenoten van vreugde opspringen om die eer. Dat zij juichen op hun legers. De verheffingen Godes zullen in hun keel zijn. En een tweesnijdend zwaard in hun hand. Om wraak te doen over de heidenen en bestraffingen over de volken, om hun koningen te binden met ketenen en hun achtbaren met ijzeren boeien, om het beschreven recht over hen te doen. Dit zal de heerlijkheid van al zijn gunstgenoten zijn. Halleluja. Het woord gunstgenoten, wat in deze psalm in ieder geval 3 keer voorkomt, dat heeft in de eerste plaats van doen met het volk Israël, zoals het op psalm zelf blijkt, zullen we zien. Maar gezien de beschrijving mogen we ook daar in tweede instantie de gemeente herkennen. Ik begin even met het begin van de psalm. Er staat dat men de Heer een nieuw lied zou zingen en dat zijn lof zou zijn in de gemeente der gunstgenoten. Het woord gunstgenoot, dat is in het Hebreeuws het woord chassid, in het meervoud chassidim. Er zijn ook Joden die zich als chassidische Joden aanduiden. Een stroming in het Jodendom. En die beschouwen zich dus als gunstgenoot. Maar het woord chassid in het enkelvoud betekent ook hij die aan de goedertierenheid van de Heere deelgekregen heeft. En goedertierenheid, dat is ook het woord geset. En chassid is dan de goedertieren, de heilige. En het is hier een gemeente, dat wil zeggen een verzameling van gelovigen. Hier is het woord gemeente, het woord kahal in het Hebreeuws. En dat wordt ook in het Oude Testament gebruikt voor Israël. De gemeente der vergadering van de stammen Israëls wordt wel genoemd in het Oude Testament. Maar als we het hier lezen in de toekomst, dan gaat het in de eerste plaats over de verzameling van de stammen van Israël in het beloofde land, die als gelovigen daar weer geplant zullen worden. En daarom zijn ze ook de gunstgenoten van de Heere. Ze hebben deel gekregen aan de genade. Uit vers 2 blijkt dat het in de eerste plaats om Israël gaat. Dat staat er gewoon bij, hè? Dat Israël, en dat is die gemeente der gunstgenoten, zich verblijden in degene die hem gemaakt heeft. En dat de kinderen, of beter zonen Sion, zich verheugen over hun koning. En de koning van Israël is dan te midden van hen. En dat is natuurlijk niemand anders dan de Heer Jezus Christus, die immers de erfrechten van de troon van David heeft verworven in zijn opstanding, en die hij in de dagen van zijn wederkomst ook zal ontvangen als de koning van het volk Israël, maar zelfs meer dan dat, ook de koning der koningen, de koning der heidenen wordt hij bij gelegenheid ook genoemd. Maar de gemeente der gunstgenoten, dat woord gemeente, dat laat ik even in Jeremia 31 zien. Als het slaat op het volk Israël, dan zie je dat daar ook terug. Dat is het bekende hoofdstuk waarin het nieuwe verbond wordt aangekondigd voor alle stammen van Israël, het huis van Israël en het huis van Juda, staat in vers 31. En in dit hoofdstuk wordt ook de toekomst van het volk beschreven. En ik wijs dan even op die terugverzameling vanaf vers 7. Daar staat in hoofdstuk 31. Want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heideren. Dat is dan Israël in de toekomst. Doet het horen, lof zingt en zegt, o Heere, behoud uw volk. Mag ook gelezen worden als, gij behoudt uw volk, het overblijfsel van Israël. En dan staat er achter hoe dat in zijn werk gaat. Vers 8, zie, ik zal hen aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Dus dat ook uit alle andere windrichtingen, noord, zuid, oost, west, uit de vier winden dus. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen, met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Als je daarbij Matthäus 24 in gedachten neemt, en dan weet je dat de Heer zijn engelen zal uitzenden na zijn wederkomst op de Olijfberg, om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen uit de vier winden. Dat vind je hier op een andere manier beschreven. En dan staat erachter, zij zullen komen met geween, met smekingen, zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader en Ephraim, die is mijn eerstgeborene. En de stam onder Israël met het eerstgeboorterecht. En verder zou je het hele hoofdstuk nog kunnen lezen, want het gaat over de toekomstige verlossing van het volk Israël in de eerste plaats. Vers 11 zegt dat ook, hè? Want de Heer heeft Jacob vrijgekocht en hij heeft hem verlost uit de hand van degene die sterker was dan hij. De terugverzameling van Israël, ook als een gemeente beschreven, en in Psalm 149 is dat dan de gemeente der gunstgenoten, het volk Israël. In de tweede plaats kun je dit ook lezen in verband met de gemeente, want ook de gemeente, het lichaam van Christus, wat in het Nieuwe Testament natuurlijk aangeduid wordt als de gemeente, het woord ecclesia, dat feitelijk een equivalent is van het Hebreeuwse woord kahal. Het woord kahal is eigenlijk het Engelse woord call, roepen. En uitroepen, dat is het woord voor ecclesia, de uitgeroepenen. Uit de wereld, maar behorende bij de Heere. En ook dat woord vind je in het Oude Testament bij gelegenheid ook terug met betrekking tot de toekomstige gemeente in het licht van het Oude Testament, namelijk de gemeente zelf waar wij toe behoren. En daar geef ik een voorbeeld van in Psalm 22, die zullen we wel herkennen. Psalm Psalm 22. De bekende psalm waarin de Heer later ook aan het kruis uitciteert. Namelijk, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is wat de Heer citeert. Hier staat er dan nog bij in vers 2. Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens. Deze psalm gaat voor een groot gedeelte over het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Tot en met vers 22. Met de bede van verlos mij uit des leeuwenmuil, de briesende leeuw, duivel, en verhoor mij van de hoornen der eenhoorns. Eigenlijk oerossen zijn dat, zijn rundachtige dieren. Dat is een beeld van Satan en zijn machten. En dan vers 23, als dat gebed verhoord is, als de Heer dus verlost wordt, dat is op de derde dag geschied, uit de dood opgewekt, staat er, zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Dus wat doet de Heer sinds zijn verlossing uit de dood, sinds zijn opstanding en verhoging? Hij brengt de boodschap, of vertelt, de naam aan zijn broederen. En dat is in het midden der gemeente, prijst hij God. En in Hebreeën 2 vers 12 wordt dit vers aangehaald. Dat staat er wel bij afgedrukt, denk ik. Daar wordt het uit geciteerd, dat hebben we ook al eens eerder gelezen. En daar gaat het ook over degenen die de Heer noemt als zijn broeders. Hij schaamt zich niet om ons zijn broeders te noemen. Hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Staat in Hebreeën 2. En dat is daar uiteraard een gemeentelijke waarheid, zodat je ziet dat in deze psalm feitelijk al over de gemeente als het lichaam van Christus gesproken wordt. En daar zie je het woord gemeente, ook het woord kahal in deze psalm, terug als de aanduiding van wat wij nu kennen als het lichaam van Christus, de gemeente, in het Nieuwe Testament. En zijn wij ook gunstgenoten van de Heer geworden? Hebben wij deel gekregen aan zijn goede tierenheid? Ja, want de Bijbel zegt dat de goede tierenheid van God eigenlijk de mens tot bekering zou moeten leiden. En de genade, de gunst van God, zou eigenlijk de mens tot bekering moeten leiden. Want wij hebben immers ook die boodschap van genade gehoord en aanvaard. Voor ons is het dus zo dat wij ook in die gemeente van gunstgenoten zijn opgenomen, omdat wij als leden van het lichaam van Christus worden gezien. Hij is ons hoofd. En wij zijn door één geest tot in één lichaam gedoopt. 1 Korinthe 12. Dus ook daar kun je wel degelijk een, in tweede instantie, de gemeente in herkennen. Op hoger niveau uiteraard dan Israël, want dat is op het aardse niveau gezien. Dan gaan we terug naar die psalm, want zo blijkt dat deze psalm dus een dubbele toepassing kent. In Psalm 149 staat dan in vers 2 dat Israël zich verblijde in degene die hem gemaakt heeft. Nou, dat lees je van het volk Israël in de toekomst ook. In Psalm 95 vers 6, ik citeer het maar. Kom, laat ons aanbidden en nederbukken. Laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft. Wij zijn het volk van zijn weide. De kudde in het Oude Testament is in de eerste plaats het volk Israël. En in de toekomst een gelovig Israël. Psalm 100 zegt het ook in vers 3. Weet dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Zijn volk en de schapen zijn der weide. Dus dat Israël zich verblijdt in degene die hem gemaakt heeft, betekent dat ze als gelovig volk schepselen, nieuwe schepselen zijn geworden van de Heere, omdat ze tot geloof gekomen zijn. Wedergeboren als volk. Dat de kinderen, beter zonen Sion, zich verheugen over hun koning. En kinderen, zonen kun je dan lezen als erfgenamen van Sion. En Sion is dan Jeruzalem, de hoofdstad van het land en van het volk. en die daartoe behoren. Sion staat ook net zoals Jeruzalem dikwijls voor het koninkrijk op aarde, waar die stad de hoofdstad van zal zijn, primair over Israël, maar daarna ook over de wereld. En dat ze zich verheugen over hun koning. Ja, hun koning, dat is de Heer Jezus Christus. De koning Israëls, dat wist Nathanael al toen hij de Heer Jezus tot zich zag komen. Gij zijt de Zoon Gods, de koning van Israël. En men riep het ook toen hij op de ezel reed naar Jeruzalem. Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren, de koning van Israël. Toen gebeurde het niet. Maar in de toekomst zal men het opnieuw zeggen. Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En dan erkent men als volk de Heren wel degelijk. En dat is in zijn wederkomst. En wat betreft de gemeente, wij zijn niet het Israël naar het vlees. Wij zijn het Israël Gods, volgens Galaten 6. En daartoe behoor je als je een nieuwe schepping bent. En de afstamming doet dan niet zozeer de zaken meer, want ieder die tot bekering komt in deze bedeling der genade Gods, behoort tot het Israël Gods. Moet ik dat lezen uit Galaten 6? Dat is toch wel de term die daar gebruikt wordt. En daarbij wordt Israël dus bedoeld in de ware betekenis, een strijder met God, dan wel oprecht zijn met God of vast zijn met God. Dat zijn betekenissen die aan die naam gegeven kunnen worden. In Galaten 6 vers 15 staat, want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid. Maar wat is dan wel van kracht, wat heeft belang? Dat is een nieuw schepping. Een nieuw schepsel zijn. En 2 Korinthe 5 zegt, zo dan wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Dus je moet in Christus zijn, en dat ben je als je tot geloof komt. En zoveel als we naar deze regel zullen wandelen, en de regel is dan dat je een nieuwe schepping moet zijn, over deze, over dezelfde, zal zijn vrede en barmhartigheid en, of namelijk, over het Israël Gods. Het Israël Gods, het ware Israël. Je kent de uitspraak uit Romeinen 9, denk ik wel. Ze zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Met andere woorden, als je van een van de stammen van Israël afstamt, maakt je dat niet tot een echte Israëliet in Gods ogen. Je bent pas een echte Israëliet als je volgens Romeinen 9 een kind van God bent geworden. En dat ben je door het geloof. Hè? Zo velen hem aangenomen hebben, die heeft hem macht gegeven om kinderen Gods te worden, zegt Johannes 1 vers 12. En die niet uit de wil des vleeses of de wil der bloeden of de wil des mans, maar die uit God geboren zijn. Dan ben je dus op het hoogste niveau een echte Israëliet. Het is hetzelfde als dat je niet een Jood bent omdat je met het vlees besneden bent, maar dat je de besnijdenis van je hart hebt laten toepassen door de Heer, door de wedergeboorte, dat je deel hebt aan de besnijdenis van Christus. Dan ben je een Jood in het verborgene. Niet zichtbaar, maar verborgen omdat de Heer in onze harten heeft woning gemaakt. En dus verborgen is. En dat Israël kan dus ook een aanduiding zijn op het hoogste niveau van de gemeente, van de gelovigen van de gemeente. En wij verblijden ons in de Heere. Hij heeft ook ons gemaakt. Ik citeer uit Efeze 2 vers 10. Want zijn maaksel zijn wij geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke God voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Efeze 2 vers 10. En dus wij zijn zijn maaksel, dat wil zeggen een nieuwe schepping. Want we zijn geschapen in Christus Jezus. En dat is de wedergeboorte die daaraan ten grondslag ligt. En het kinderen Sions, zonen Sion. Ja, Sion is dan ook weer op het hoogste niveau te lezen. Namelijk het Sion, het Jeruzalem dat boven is. En wij zijn niet gekomen tot de berg Sinaï, die tastelijke berg. Maar wij zijn gekomen tot de berg Sion. Dat wil zeggen de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, uit Hebreeën 12. En in meteen het volgende vers staat: en dat we gekomen zijn tot een gemeente van eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En nog meer, maar dat staat er in ieder geval ook. Dus je kunt dit ook op hoger niveau wel degelijk lezen in relatie tot de gemeente. Dat zij zijn naam loven op de fluit, dat zij hem psalm zingen op de trommel en de harp met allerlei instrumenten, is dus lofprijzing. Want de Heere heeft een welgevallen aan zijn volk. Nou, dat kan alleen een gelovig volk zijn. Want de Bijbel zegt, zonder geloof is het onmogelijk om Gode welgevallig te zijn. En als de Heer dus een welgevallen heeft aan zijn volk, primair weer Israël, in tweede instantie de gemeente, dan is dat omdat wij gelovigen zijn. En de Heer heeft een welgevallen aan zijn volk. Hij zal de zachtmoedigen versieren, of verheerlijken, of vereren. Dat betekent het woord ook met heil. Een synoniem voor zaligheid of verlossing. Lofprijzing hoort bij Israël. Die zal de Heere eren en groot maken. Maar ook bij de gemeente. De gemeente, daar wordt van gezegd dat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid. En dat de heerlijkheid in de gemeente zou zijn, vind je allemaal in de Efezebrief terug. En dat we onze lippen zouden gebruiken om daarmee onze Heer te eren. Een offerande des lofs heet dat in de Hebreeënbrief. Dat is wat degene doen die zijn naam belijden. En dat doen wij als gelovigen ook. En wij zijn ook zijn volk. In de eerste plaats wordt hier weer aan Israël gedacht. Zijn volk, wat hij verkoren had via Abraham, Isaac en Jacob. Maar het is pas echt zijn volk, of mijn volk, als ze ook de naam des Heren hebben aangeroepen. Dan is pas echt Ami mijn volk. Hier staat Amo, omdat het zijn volk is. Maar in onze dagen, in de bedeling der genade Gods, wordt de gemeente gezien als het volk van God. Omdat de Bijbel dat in Handelingen 15 zegt, en dat God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dus dat is ook in onze bedeling zeker van toepassing. En in de Titus staat dat de Heere zich voor ons heeft overgegeven en dat hij zich een eigen volk reinigt, opdat ze ijverig zouden zijn in goede werken. Dat is Titus 2 vers 14. Ik citeer veel, omdat het anders veel te veel tijd kost om alles op te zoeken. En in Handelingen 15 vers 16 staat dat dat volk uit de heidenen voortkomt. En dat volk wordt later dan aangeduid als de gemeente. Het lichaam van Christus bestaande uit gelovigen uit de Joden en uit de heidenen, die in één lichaam zijn samengevoegd als een nieuwe schepping. En in onze bedeling is dus dat volk ook te beschouwen als de gemeente. En dat volk bestaat uit zachtmoedigen. Nou, dat zijn per definitie in de Bijbel gelovigen. Want dan zijn ze als de Heer Jezus namelijk. Leert van mij, zegt de Heer Jezus in Matthäus 11 bedoel ik, vers 28 en 29. Hij zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En dat zouden wij dus ook zijn, omdat wij navolgers van onze Heer zijn in zijn wezen, in hoe hij is. En de gezindheid, het gevoelen van Christus zou in ons zijn. En een van de kenmerken van zijn gezindheid was zachtmoedigheid. En dan heb je dus een zacht gemoed, zeggen we wel eens. En dan ben je dus ontvankelijk geworden voor het woord van God dat in onze harten is geplant. Dus dat volk bestaat per definitie uit zachtmoedigen. Dat wil zeggen degenen die de Heere hebben aanvaard als hun verlosser. En dat geldt ook in onze bedeling natuurlijk zo. Dat de Heer ons zal versieren met heil of verheerlijken met heil, met zaligheid, dat duidt natuurlijk op de toekomstige zaligheid die wij mogen verwachten. En we hebben nu al deel aan de zaligheid die de Heer bewerkstelligd heeft door zijn dood en opstanding, want hij is een oorzaak geworden voor eeuwige zaligheid voor degenen die hem gehoorzaam zijn, zegt de Hebreeënbrief. Maar in de toekomst zullen wij, als we bij de Heer zijn, van hem ook zaligheid ontvangen in de zin van erfdeel, loon, heerlijkheid. Dat is wat de Bijbel dan ook spreekt over dat wij niet gesteld zijn tot toorn, maar tot verkrijging van de zaligheid van onze Heer Jezus Christus. En daarom dragen wij ook bij wijze van spreken de helm der zaligheid, maar er staat tussenin de helm, de hoop der zaligheid. En hoop is dat dat voor de toekomst geldt. Anders is het geen hoop meer, zegt Romeinen 8. Dus het gaat om die toekomende hoop, die toekomende zaligheid. Wij zijn daartoe verkoren en wij verwachten hem dan ook tot zaligheid in zijn komst. En dus ook wij zullen heerlijkheid van de Heer ontvangen, net zo goed als Israël dat ook in de toekomst zal ontvangen. Als je bijvoorbeeld Jesaja 60 zou lezen, ik citeer het maar, 60 vers 9, daar staat dat de eilanden de Heere zullen verwachten, de schepen van Tarsis voor eerst, om de kinderen van Israël van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen tot de naam des Heeren Gods en tot de heilige Israëls, dewijl hij u, Israël, heerlijk gemaakt heeft. Dus de Heer geeft zijn heerlijkheid aan zijn volk. Dat koninkrijk wat hij op aarde ontvangt is primair een Israëlitisch koninkrijk. En Israël zal dan ook in het koninkrijk op aarde in de 1000 jaren de machtigste natie zijn. We lazen net in Jeremia 31, hoofd van de heidenen. Daar waren ze toe oorspronkelijk al gezet, maar er was één voorwaarde. Ze zouden gehoorzaam zijn aan het woord van de Heere. En daar zat hem de kneep in de geschiedenis. In de toekomst is het een wedergeboren volk en dan zal het zeer gewillig zijn, zegt Psalm 110. Ten dagen uw heerkracht zal uw volk zeer gewillig zijn en dus ook gelovig worden. En zo zegt Zefanja aan het eind dat het volk uit louter gelovigen zal bestaan als overblijfsel. En die zullen dus deel hebben aan die heerlijkheid. Vers 5 van Psalm 149, dat zijn gunstgenoten van vreugde opspringen om die eer, dat zij juichen op hun legers. Een leger, dat is een rustbed, dat spreekt van rust. Dat wil zeggen dat wij om de heerlijkheid die in de toekomst aan ons gegeven wordt, en hetzelfde principe geldt voor Israël op aarde, uiteraard de Heere in de eerste plaats loven en prijzen. Het is uiteindelijk zijn werk wat ons toegerekend wordt op grond van onze trouwe dienst aan de Heer. Van vreugde opspringen om die eer, dat ze juichen op hun legers, op hun rustplaatsen. Je moet nou niet denken dat wij, als we eenmaal bij de Heer zijn, op onze lauweren gaan rusten, alsof wij op een wolkje zitten met een harpje te spelen, zoals wel eens in een cartoon wordt voorgesteld. Het is verder van dat. De Bijbel zegt wel dat wij de eeuwige rust dan ingegaan zijn, maar dat we betrokken zullen worden met het actieve werk wat de Heer in de dagen van zijn wederkomst zal doen. Dat hebben we al verschillende keren langs zien komen en dat zien we hier ook terug dadelijk. Hij zal namelijk de wereld aan zich onderwerpen en dat gaat helaas niet zonder strijd, omdat de wereld eenmaal in opstand is tegen de Heer en zijn gezalfde. Psalm 2. En daarom zegt de Heer ook dat hij die koningen en die machtigen oproept om toch maar liever de zoon te kussen, want anders zouden ze onderweg wel eens kunnen omkomen. Velen doen dat niet en zullen het dus met de dood moeten bekopen en hun leven verliezen. Maar in die tijd is wel degelijk sprake van genade. De Heer roept hen ook op om zich te bekeren. Nou, omdat ze dan het koninkrijk op aarde kunnen binnengaan. En die is er ook, een grote groep, een schare die niemand tellen kan, uit Openbaring 7, maar de grootste hoeveelheid van de mensheid die weigert dat. Dat wij de rust ingaan, ja, dat zou ik even kunnen lezen uit Jesaja 57. Natuurlijk zijn we nu ook al de rust ingegaan. Dat zegt de Hebreeënbrief. Hè. Wij zijn door geloof de rust reeds ingegaan. Wij zijn tot de Heer gekomen. Die sprak, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Nou, dat hebben wij gedaan. Dus wij zijn in principe gewoon de rust ingegaan. We leven ook vanuit die rust in de Heer. Niet zo nodig krampachtig allerlei eigen werken moeten doen om zalig te worden, bij wijze van spreken. Nee, leven vanuit het werk wat de Heer in ons doet. Want hij is een goed werk in ons begonnen, zegt de Bijbel. En hij zou dat ook voleindigen. En dat gebeurt zeker als wij ons beschikbaar stellen voor de Heer. Maar die toekomende rust en vrede, dat vind je hier in Jesaja 57... heel mooi beschreven. Eigenlijk vind je daar een bedekte omschrijving van de opname van de gemeente. Heel opvallend, want als je hoofdstuk 56 en 57 gewoon doorleest, die laatste verzen van 56, en doorleest in vers 3 van hoofdstuk 57, dan merk je dat het over het ontrouwe Israël gaat. En ertussenin staan twee verzen die eigenlijk niet zozeer met de context van doen hebben. En dat zie je wel vaker. Als je zoiets tussen een gedeelte inziet, is dat dikwijls gemeentelijke waarheid. Verborgen. En dat is hier ook zo. De rechtvaardige komt om. Nou, de rechtvaardige met een hoofdletter, dat is Christus. Jezus Christus, de rechtvaardige, onze voorspraak. Hij komt om en er is niemand die het ter harte neemt. Nee, het Joodse volk kwam toen niet tot geloof. Ze hebben juist ook de opgestane Heer nog afgewezen. En daarna staat er, en de weldadige lieden worden weggeraapt, zonder dat er iemand op let. Dus die rechtvaardigen worden gekoppeld aan de weldadige lieden. Die horen bij elkaar. Dus meervoud. Weldadige lieden, dat zijn de lieden die het goede doen. Nou, dat kun je ook alleen maar als gelovigen. Dat is een beeld van de gemeente. Die worden weggeraapt zonder dat er iemand op let. Want ja, de opname is een verborgenheid. Verborgen aspect van de opstanding, ook 1 Korinthe 15. Dat de rechtvaardige, en nu is het weer enkelvoud, weggeraapt wordt voor het kwaad. Dus eerst heb je de rechtvaardige als de aanduiding van de Heer Jezus. Dan heb je de weldadige lieden die bij de rechtvaardige horen als de aanduiding van de gemeente. En dan heb je de rechtvaardige samen hoofd en lichaam, de gemeente, met Christus samen, die ook weggeraapt wordt voor het kwaad. Het woord wegrapen is een synoniem voor wegrukken. Maar het Hebreeuwse woord wat hier staat is het woord voor is Asaf. En dat betekent vergaderen, verzamelen. Dus ze worden verzameld, maar tegelijkertijd weggeraapt, weggerukt. En dat doet ons natuurlijk denken aan Openbaring 12. Want als je dan afvraagt, wat is dan die dreiging? Wat is dan dat kwaad wat hun wellicht zou kunnen overkomen, maar daar worden ze voor weggeraapt, daar worden ze voor die tijd voor verzameld, onze toevergadering tot hem. 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. En dan staat er in Openbaring 12, hè, dat die draak, die vrouw met dat kind, wat op het punt staat om geboren te worden, zou willen verslinden, maar dan wordt die mannelijke zoon, dat kind, wordt weggerukt tot God en tot zijn troon. En dat is de opname van de gemeente, zoals wij wel kennen. Dus die dreiging van de draak, de duivel, die ook wellicht wel zal toenemen naarmate de opname van de gemeente dichterbij komt, die zal niet ertoe leiden dat de gemeente weggenomen wordt door de draak. Of verslonden wordt. Nee, de Heer zorgt ervoor dat de gemeente juist wordt weggerukt voor dat kwaad. En dan staat in vers 2. Hij, die rechtvaardige, maar dat is inmiddels dus Christus met de gemeente, zal ingaan in de vrede. Zij zullen rusten op hun slaapsteden, legers. Een iegelijk die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Nou, dat hebben wij gedaan. Hè? Wij zijn oprechte kinderen Gods geworden. En we wandelen vanuit het geloof. Dus een ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft, denk aan de woorden uit de Filippenzenbrief, dat we oprecht en onberispelijk zouden zijn, te midden van een krom en verdraaid geslacht. onder welke wij schijnen als lichtende sterren, door hun het woord des levens voor te houden. En wij zijn die weldadige lieden, wij zijn samen met Christus die rechtvaardigen, want de Heer rekent ons rechtvaardig in Christus, in Hem. En wij worden dus voor het kwaad weggeraapt, verzameld, weggerukt. En dan gaan we de vrede, de eeuwige vrede en de eeuwige rust in. En dat is rusten op slaapsteden. En dat vond je hier dus eigenlijk ook al in Psalm 149 vers 5. Zij juichen op hun legers, hun rustplaats in de hemel. Grote blijdschap omdat we dan op de beste plaats zijn die ons nog wacht. We hebben elkaar net de beste wensen toegewenst. En dat is ook natuurlijk terecht. Maar het allerbeste, dat komt nog. En dat is eeuwig. Vers 6. De verheffingen Godes zullen in hun keel zijn en een tweesnijdend zwaard in hun hand. Het eerste zegt dat ze dus God loven en prijzen. Verheffingen van God, dus God verhogen, zullen in hun keel zijn. Dat is dus opnieuw lofprijzing. En in tweede instantie hebben ze ook een tweede snijdend zwaard in hun hand. En met dat zwaard gaan ze de strijd aan tegen de heidenen, staat in vers 7. Om wraak te doen over de heidenen en bestraffingen over de volken. Twee keer hetzelfde, met andere woorden. Om hun koningen te binden met ketenen. Dat zijn de koningen van die volkeren, van die heidenen. En hun achtbaren. Het woord betekent zij die heerlijkheid hebben. Denk aan het woord edelachtbare, dat kennen we in het Nederlands nog wel. Edelachtbare, is dat niet een burgemeester of zo? Of een rechter? In ieder geval iemand die...
Beswiebertje was het de burgemeester.
Ja. Beswiebertje was vroeger de burgemeester, geloof ik, ja. Ja. Maar dat is lang geleden voor de meesten misschien. In ieder geval, het zijn degenen die in aanzien zijn, die heerlijkheid hebben, die dus verantwoordelijkheid dragen op bestuurlijk regeringsniveau. Want ze staan nauw in verband met de koningen. En die worden geboeid met ijzeren boeien. En dat wordt dan gedaan door op aardsniveau en in het land door Israël. Iets wat men gewoonlijk niet kent. Het kan niet in de 70ste week gebeuren. En zeker niet aan het einde van de 70ste jaarweek, want dan kunnen ze maar ternauwernood vluchten door de olijfberg die scheurt als overblijfsel. En dan kunnen ze het leven behouden door naar Azal te vluchten, maar zijn ze niet in staat om te strijden. Pas daarna, als ze teruggebracht worden in het beloofde land, als gelovig volk, en daar het land weer gaan bouwen, de steden gaan bouwen, dan blijkt dus dat de omringende volkeren nog steeds vijandig zijn. En dat die alles proberen te doen om die opbouw van die staat in hun ogen, om die tegen te gaan. En wat ze vandaag de dag eigenlijk ook proberen, maar in de dagen van de wederkomst van Christus, dan is Israël een volk wat door de Heere bekrachtigd wordt. Je kunt het vergelijken met het boek Nehemia. En dan gaat men naar de stad om de muur te bouwen. En dan is de strijd van omringende volkeren, die ook in het land een plaats hebben gehad. En die willen dan hen daarin, hun plannen willen ze gaan belemmeren, willen ze gaan torpederen, allerlei listen bedenken ze. En ze gaan zelfs de strijd aan en dan geeft Nehemia hen de opdracht om enerzijds te bouwen aan de muur. Maar anderzijds hebben ze het zwaard aan hun zijde, mocht er dus ook maar enigszins gevaar dreigen van de vijand, dan kunnen ze gevaar te lijf gaan door het zwaard te hanteren. En in die tijd leven we dan zeker een volk wat dan ook bouwt aan het land, wat Jeruzalem weer herbouwt. En wat zeker ook door de Heere bekrachtigd wordt om de vijanden die het land binnen willen komen te verslaan. Dat gebeurt in het land. Terwijl de Heer zelf de wereld verder aan zich onderwerpt en daar is de gemeente bij betrokken. Want we kennen natuurlijk ook wel Openbaring 19... Ja, als de Heer als de ruiter op het witte paard verschijnt en dan de strijd aangaat met de koningen der aarde onder leiding van het beest. En dat hij dan gevolgd wordt door die heerlegers op witte paarden die de strijd met de Heere samen voeren en zij overwinnen. En dat leidt ertoe dat de koningen der aarde gevangen genomen worden, gedood worden. En dat ze ook, lezen we daar ook bij 19, dat het beest en de valse profeet levend naar de hel, de tweede dood, worden verplaatst. En wat je hier dus op aarde ziet gebeuren is dat Israël die strijd kan aangaan in het land tegen de heidense volkeren. Maar dat de Heere met zijn gemeente dat in zijn wederkomst in de wereld ook doet. Een dubbele toepassing van de psalm dus. Dat Israël in de toekomst een gelovig volk zal zijn met de kracht van de Heere in de strijd, dat is vaak minder bekend. En dat komt ook omdat ze die tijd na de 70ste week en voor de 1000 jaren vaak niet kennen. Dan proppen ze dus alles in elkaar. De 1000 jaren komen dan naadloos vast te zitten aan de 70ste jaarweek. En dat kan helemaal niet. Er zit een tijd tussen van 33 jaren, zoals ze wel weten. En die tijd die gebruikt de Heer om dan de volkerenwereld aan zich te onderwerpen. In de dan de grote verdrukking over de wereld. De benauwdheid der volken heet dat. En dan zullen ze de omringende volkeren daarom de huidige staat Israël, waar dan een gelovig volk is geplant, ook proberen om dat weer tegen te gaan. En dat zal hun niet lukken. Ik lees daar een paar gedeelten van. In ieder geval Zacharia 9. Het is wel mooi, want vers 9 wordt ook geciteerd in het Nieuwe Testament in verband met de komst van de Heer in vernedering. Maar als je Zacharia 9 leest in zijn verband, dan zie je dat je meteen ook weer in de dagen van de wederkomst van Christus terechtkomt. Vers 9 zegt: verheug u zeer, gij dochter Sions, juich gij dochter Jeruzalem, zie uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel, op een veulen, een jong der ezelinnen. Dat was zijn eerste komst. Toen was hij inderdaad arm en een heiland, een redder. Maar dat was in die tijd de voorvervulling van deze profetie. Want als je hem doorleest, misschien kom ik daar vandaag nog aan toe, dat denk ik haast wel, dan zul je zien dat als men dan roept: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren, en dat het toen niet in vervulling is gegaan wat betreft: uw koning komt wel arm en als heiland, maar niet in heerlijkheid. En dat is in zijn wederkomst pas. En lees je door in Zacharia 9, dan zie je dat het toch naar de toekomst weer verwijst. Ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien en de paarden uit Jeruzalem. Ook zal de strijdboog uitgeroeid worden en hij zal de heidenen vrede spreken. Dus kortom, in Efraïm en in Jeruzalem, gezondheid, daar is sprake van strijd, maar dat wordt beëindigd. En daarna staat er zelfs dat de Heere de heidenen vrede zal spreken. Voor de heidenen komt zelfs vrede in de toekomst. In de 1000 jaren. En zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. Dus die koning die aanvankelijk kwam arm als heiland, zal dan komen om zijn heerschappij in heel de wereld te ontvangen. Want de Heer had gezegd: ik toch heb mijn koning gesteld, dan wel gezalfd over de berg mijner heiligheid. Gij zijt mijn zoon, staat er ook nog bij. En dan lees ik door: en u ook aangaande Sion, door het bloed uw verbonds heb ik u gebonden uit de kuil waar geen water is uitgelaten. Keert gij lieden weder tot de sterkte, gij gebondenen die daar hoopt, ook heden verkondig ik dat u dubbel zal wedergeven. Dus ze krijgen vergoeding voor het leed wat hen is aangedaan in het verleden, het dubbele. En dan staat erachter: als ik mij Juda zal gespannen en Efraïm de boog zal gevuld hebben, Nou, het spannen heeft te maken met de boog. Want er zit immers zo'n snoer aan wat je moet strekken. En daar wordt in de boog, die wordt gevuld. Dus er komt de pijl in. En ik, uw kinderen, o Sion, zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland. Javan, Griekenland. We kennen waarschijnlijk de profetie wel in verband met dat laatste wereldrijk in Daniël en Openbaring. Dat het laatste wereldrijk een opbouw is, eigenlijk herstel is van het Griekse Rijk destijds. Van Alexander de Grote, wat het gebied betreft. En niet zozeer het Romeinse Rijk, wat men over het algemeen ziet. Maar daar vind je hier al de strijd tegen. Het gaat dus om Efraïm, om Juda, de beide huizen van Israël in het land. Sion, samengenoemd als hoofdstad, tegen Griekenland. Met hun bondgenoten. En u gesteld zal hebben als het zwaard van een held. Dus Sion wordt gesteld als het zwaard van een held. Dat houdt dus in dat ze dus de strijd zullen overwinnen. En dat komt ook achteraan nog in vers 14. En de Heere zal over hen lieden verschijnen en zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem. En de Heere zal hen met de bazuin, zal met de bazuin blazen en hij zal voorttreden met stormen uit het zuiden. En het woord voor zuiden, dat heeft men vertaald, maar je kunt het ook als plaatsnaam opvatten. Dan staat er Theman. En Theman, dat is een van de plaatsen, de aanduidingen van, ja, van het gebied waar het volk Israël verzameld wordt. Sela, Petra, Theman, Bosra, Edom, Seir en nog een paar namen. Azel. En daar komt de Heer dan vandaan en hij strijdt daarna tegen de heidenen. Maar in het voorgaande vers, vers 13, staat dat hij Efraïm, Juda zal bekrachtigen om tegen Griekenland te strijden. En het is hoge mate profetisch dus nog. Want als de Heer uit Theman weggaat, dat is dan nadat hij teruggekeerd is op de Olijfberg en zijn volk heeft verzameld in het land. Daarna gaat hij terug met hen naar het beloofde land. En van daaruit zal hij de wereld gaan overwinnen. Maar hij laat het volk in het land herstellen, opbouwen. En dan ontstaat die strijd daar. En zullen ze in die strijd de vijandschap kunnen overwinnen. Er zijn meer schriftplaatsen van. Even kijken welke ik ook nog zal lezen wat betreft Israël dan. Hè? Jesaja 41. Vers 10, Jesaja 41, vers 15 is het. Jesaja. 41 van Jesaja. Vers 10 zegt, vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Dat wordt primair tegen Israël gezegd, zoals uit het verband blijkt. Vers 13, want ik, de Heer uw God, grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Vrees niet, gij wormken Jacobs, gij volksken Israëls. Niet te gering, een overblijfsel. Ik help u, spreekt de Heere, en uw verlosser is de heilige Israëls. Zie, ik heb u, Israël, tot een scherpe, nieuwe dorslede gesteld, die scherpe pinnen heeft. Gij zult bergen dorsen en vermalen, en heuvelen zult gij stellen gelijk kaf. En het beeld van een dorswagen is een beeld van oordeel. En dan wordt het graan onderdoor gehaald. Of ze gaan er overheen met die dorswagen. En dan wordt het kaf van het koren losgemaakt. En dat wordt dan later gewand, zodat het ook weg kan blazen, het kaf. En dan hou je het koren over. En kaf heeft te maken met goddelozen. En hier worden bergen en heuvelen genoemd. Dus dat wat hoog is in de wereld. Als beeld van koninkrijken. Wie zal hen dan dorsen en vermalen, oh, dat is Israël. want de Heer heeft hen daartoe gesteld. Gij zult ze wannen en de wind zal ze wegnemen en de stormwind zal ze verstrooien. Maar gij zult u verheugen in de Heer, in de heilige Israël zult gij u roemen. Nou, dan nog twee uit Micha. Wat Israël betreft, dan heb ik dat wel in eerste instantie genoeg laten zien. Want ons onderwerp is feitelijk de gemeente na de opname. Maar we hebben nu dus Israël na de opname gezien. En na de 70ste week. Op aarde in het beloofde land zullen zij door de kracht Gods alle vijandschap kunnen overwinnen. In Micha 4 staat in vers 11 en 12. Nu zijn wel vele heidenen tegen u verzameld die daar zeggen, laat ze ontheiligd worden en laat ons oog schouwen aan Sion. Maar ze weten de gedachten des Heren niet en verstaan zijn raadslag niet, dat hij hen vergaderd heeft als scharven tot de dorsvloer. Maak u op en dors, o dochter Sions, want ik zal uw hoorn ijzer maken en uw klauwen koper maken. En gij zult vele volken, zo net waren bergen en heuvelen, weet je wel? Nu zijn het vele volken, verpletteren, en ik zal hun lieder gewin aan de Heere verbannen en hun vermogen de Heere de ganse aarde. Dus je ziet dat de dochter Sions, de nieuwe generatie van het volk Israël, een wedergeboren volk, dat die als hoorn ijzer heeft. En ijzer staat voor kracht, voor dat wat vermaalt, verbreekt. Denk aan Daniel 2. En de klauwen koper, het is wel opvallend, want ijzer en koper spelen ook een rol in verband met dat antichristelijke wereldrijk. Koper heeft met Griekenland te maken. En ijzer heeft met geweld en hardheid te maken. En dat zit ook als kenmerk in dat rijk opgesloten. Maar de Heer zegt, ik zal jullie juist ijzer en je de klauwen koper maken. Met andere woorden, jullie zijn machtiger dan welke heidense macht in de wereld dan ook. En als je een bladje omslaat in Micha 5. Een profetie over de komst van de Heer. In vers 1 al. Maar het gaat me nu even om vers 7. Ja, het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de heidenen, in het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, dewelke wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redde. En dat komt omdat ze behoren bij de leeuw uit de stam van Juda. Dat is duidelijk, dacht ik. En wat de gemeente betreft, ja, ook wij zullen uiteraard wraak doen en vergelding doen. Dat hebben we ook al verschillende keren gelezen. Maar omdat het ons onderwerp is, laat ik dan even naar 2 Thessalonicenzen 1 verwijzen. De gemeente is immers het volk wat in de toekomst met de Heer wederkeert. In zijn heerlijkheid ook geopenbaard zal worden. En in 2 Thessalonicenzen 1 vers 7. Daar staat, wat ons als toekomst te wachten staat. En u die verdrukt wordt, verkwikking. Rust, verlichting betekent het ook. Met ons, dus samen met Paulus, Silvanus en Timotheus. Het was dus ook zijn verwachting. In de openbaring van de Heer Jezus van de hemel, met de engelen zijn kracht. We hebben eerder gezien dat ook wij in de toekomst als engelen beschouwd kunnen worden. Met vlammend vuur wraak doende over degenen die God niet kennen. En, of namelijk over degenen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dat is dus in zijn wederkomst, wanneer hij zich openbaart met zijn engelen, met zijn gemeente. De welke tot straf zullen leiden het eeuwig verderf, omdat ze niet geloven, van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte. En het volgende vers spreekt over de toekomst van de gemeente ook. Wanneer hij verheerlijkt zal worden te midden van zijn heiligen. In die dag, de dag van Christus. Daar wordt gesproken over wraak doen. Nou, dat is ook wat die psalm zei. Om wraak te doen, vergelding te doen. Over de ongelovigen, hè? Nou, dan ga ik nog even naar Judas toe, want dat hadden we ook alles gelezen. Maar herhaling is nooit verkeerd. Judas is de voorlaatste brief voor Openbaring. Is de laatste brief voor Openbaring. Oftewel het voorlaatste Bijbelboek. En dan staat er in Judas, in vers 14, en van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende, zie, de Heer is gekomen met zijn vele, letterlijk tienduizenden heiligen, nu zijn het heiligen, om gericht te houden tegen allen die en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die ze goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. En dat is iets wat over de wederkomst van Christus spreekt. Maar dan komt hij met zijn vele tienduizenden heiligen. Nou, Openbaring 19 moet ik dan ook maar even lezen. Het zijn dingen die we al eerder gehad hebben, dus dat zal waarschijnlijk wel meteen op zijn plaats vallen. Openbaring 19, de ruiter op het witte paard, die getrouw en waarachtig genoemd wordt in vers 11. Het blijkt dus de Heer Jezus te zijn. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard, en die erop zat was genaamd getrouw en waarachtig, en hij oordeelt en voert krijg en gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. Dat is zijn koninklijke waardigheid. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hijzelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genaamd het woord Gods. Dat is de eerste betekenis. Want dan weten we wie het is. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit zijn mond ging een scherp zwaard opdat hij daarmede de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn, de storens en de gramschap des almachtigen Gods. Nou, dit hebben we al eerder gehad. Openbaring 2, Openbaring 12, Openbaring 19 zijn drie gedeelten die aangehaald worden uit Psalm 2. En die dus toepasbaar zijn op Christus, inclusief zijn gemeente. Dus die heerlegers in vers 14 op die witte paarden is hier de aanduiding van de gemeente in hun toekomstige heerlijkheidspositie die de Heer volgen. Vers 16, en hij heeft op zijn kleed en op zijn dij de naam geschreven, Koning der Koningen, Heere der Heren. En als je weten wil wie dat is, zeg ik altijd, lees dan Openbaring 17 vers 14 die erbij staat. En dat doen we dan nu maar even, zo'n bladzijde terug. Het beest met die tien koningen zullen samen tegen de Heere strijden. En vers 14 zegt dan, deze zullen tegen het lam krijgen en het lam zal hen overwinnen, want het is een Heere der Heren en het is een Koning der Koningen. Dus die ruiter op witte paard is dat lam, staande. Als geslacht. En die met hem zijn, de geroepenen, de uitverkorene gelovigen, omschrijving van heel de gemeente, die in Openbaring 19 als dat heerleger gezien wordt, of heerlegers. En dan lees ik verder in vers 17 van hoofdstuk 19. Ik zag een engel staande in de zon. Hij riep met grote stem zeggende, tot al de vogelen die in het midden des hemels vlogen, komt herwaarts en vergadert u tot het avondmaal van de grote God, opdat gij eet het vlees der koningen, het vlees der oversten, de overduizend. Nou, daar heb je dus de koningen en hun achtbaren. Hier zijn ze omgekomen. En in Psalm 149 staat dat ze geboeid, geketend worden. Maar daarna worden ze ook gedood. Het vlees der oversten overduizend, het vlees der sterken, het vlees der paarden, degene die erop zit, het vlees van alle vrijen en dienstknechten en kleinen en groten. Allen die dus achter het beest en zijn legermacht aangingen. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderen om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerleger. Nu enkelvoud, maar het bestaat uit vele heerlegers. Gemeente is één lichaam bestaande uit vele leden. En het beest werd gegrepen met hetzelfde valse profeet die de tekenen en tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zilver brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard, een tweesnijdend scherp zwaard, van degene die op het paard zat, het welk uit zijn mond uitging. God spreekt. En dat is als een zwaard als het een oordeel is. En al de vogelen werden verzadigd van hun vlees. En wat je hier dus toe moet passen op de gemeente in de toekomst, wordt ook in Psalm 149 gezien in relatie tot de gemeente. Maar op aardsniveau is het dan Israël die in het land strijdt tegen de volkeren. En op hemelsniveau, samen met Christus in de wereld, zullen wij ook in onze toekomstige heerlijkheidspositie delen in zijn strijd, die in Psalm 149 dan ook beschreven wordt. Ik sluit nog even af met Psalm 149. Vers 7 zei dus: om wraak te doen over de heidenen, bestraffingen over de volken, om hun koningen te binden met keten, hun achtbaren met ijzeren boeien, om het beschreven recht over hen te doen. Dit zal de heerlijkheid van al zijn gunstgenoten zijn. Halleluja. Dat betekent dus dat niet alleen Israël als gunstgenoten de heerlijkheid van de Heere en daarmee de kracht van de Heere zal krijgen om de heidenen te verslaan. Maar het geldt ook voor de gemeente, want wij zouden met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dubbele toepassing van de psalm. Zo mooi om te zien, hè? Eerst Israël, letterlijk zoals er staat. En daar in feite ook de gemeente op hoger niveau. En meteen daarna staat Psalm 150. En dan heb je een prachtige beschrijving van het resultaat ervan. Het koninkrijk op aarde. En dan zal inderdaad alles wat adem heeft de Heere loven. Dan is er een heiligdom in het koninkrijk. De laatste psalm. We gaan straks verder. Genesis 49 in de zegeningen voor de zonen van Jacob. En dan in het bijzonder die van Juda. Vanaf vers 8 begint Juda eigenlijk al. In hoge mate profetisch natuurlijk. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Dus Juda zou heersen. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Dus de andere stammen worden gezien als degene die Juda eer geven. Dat komt omdat aan Juda uiteraard de koninklijke waardigheid werd gegeven. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich. Hij legt zich neder als een leeuw. En als een oude leeuw, wie zal hem doen opstaan? Drie generaties van de leeuw. Leeuwenwelp, dat is een jonge leeuw. En dan de leeuw daar verderop en de oude leeuw. De leeuw is uiteraard een beeld van de Heere, Jezus Christus. Openbaring 5 vers 5 wordt hij gezien als het lam, staande als geslacht. En dan is het de leeuw die uit de stam van Juda is, die de macht heeft om die zegelen te verbreken van die boekrol. En de Heer Jezus komt ook uit de stam van Juda, uit het huis van David. En David was ook uit de stam van Juda. En God had een verbond gesloten met David. Een eeuwig verbond dat één uit zijn nageslacht voor eeuwig op de troon zou zitten. En bij de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus werd dat ook vermeld. Dat de Heer Jezus dat zou zijn. Hoewel het strikt genomen natuurlijk nog moet vervuld worden. De jonge leeuw in Spreuken 28 vers 1 zou je eens kunnen nazoeken. Daar is de rechtvaardige een jonge leeuw. En de rechtvaardige, dat is Christus bij uitstek. En in Jesaja 31 vers 4, daar wordt de Heere vergeleken als een leeuw. De jonge leeuw. Juda als beeld van de Heer Jezus Christus, de stam, kreeg het koningschap. Dan vers 10. De scepter, dat is de koningsstaf, zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en dezelfde, dat betekent aan hem, zullen de volken gehoorzaam zijn. Dus de leeuw als het koninklijke dier, hè, koning van de wilde dieren wordt hij wel eens genoemd, als beeld van de Heere, die de scepter zal ontvangen, de koninklijke staf, die zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. De wetgever, dat is degene die de rechterlijke macht bezit, de wetgevende macht. Dat is in hoogste instantie ook bij de koning. Beste voorbeeld in de Bijbel is Salomo. Die was koning, maar hij heeft ook als rechter gefungeerd toen hij die twee hoeren bij zich kreeg en die allebei aanspraak maakten op dat ene kind. De wijsheid van Salomo in zijn rechtspraak kwam toen tot uitdrukking. De koning die dus ook rechter is. De wetgever, hij die dus het recht hanteert van tussen zijn voeten. Plaatsaanduiding, maar denk ook aan voeten. Tot een voetbank maken, dat we zeggen dus onder je voeten stellen, dus heersen over, zoals een koning heerst en de wetgevende macht berust bij de koning, totdat Silo komt. Daar heb ik het zo over. Die wetgever, die vinden we ook in Jesaja 33. Nou weten we meteen wie het is. Jesaja 33. Vers 22. Je zou het hele hoofdstuk moeten lezen. Het spreekt over de dagen van de 70ste week en wat erop volgt. Vers 2 zou ik kunnen noemen. Heere, wees ons genadig, wij hebben op u gewacht. Wees hun arm alle morgen. Daartoe onze behoudenis ten tijde der benauwdheid. In het bijzonder die van Jacob. Uit Jeremia 30 vers 7. Dus het is een roep om redding. En die redding komt aan het einde van de 70ste week. Als de Heer wederkomt. En wat er in formeel verband staat is in vers 7 en 8. Zie, hun allersterksten roepen daarbuiten. De boden des vredes wenen bitterlijk. Het zijn de sterksten van degenen uit de heidenen in vers 3. Waarom zijn ze zo verdrietig? Waarom? Dat staat in vers 8. De gebaande wegen zijn verwoest. Die door de paden gaat, houdt op. Hij vernietigt het verbond. Hij veracht de steden. Hij acht geen mens. Dit is dus het verbreken van het verbond. Wat voor 7 jaren gesloten wordt. Daniël 9 vers 27 zegt. In de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Hij vernietigt het verbond. En een van de aspecten van dat verbond is ook andere vrede. En dat doorbreekt hij, dat hij houdt zich niet aan zijn afspraken. En dan komt dus de grote verdrukking van 3,5 jaar. En dan staat er ook achter, het land treurt, het kweelt, de Libanon schaamt zich, hij verwelkt. Saron is geworden als een woestijn, zowel Bazan als Karmel zijn geschud. Vers 10, nu zal ik opstaan, zegt de Heere. Nu zal ik verhoogd worden. Nu zal ik verheven worden. En dat nu, dat is aan het eind van de 70ste week. Dan begint het. Want volgens Daniël 12 is het Michaël die zal opstaan. Als het zo'n tijd van benauwdheid is, dan zal dat volk verlost worden. Daniël 12 vers 1. De Heer zal dan opstaan, wil zeggen, hij staat van zijn zetel waar hij op zit op en wordt actief ten gunste van zijn volk, wat in de benauwdheid, in de verdrukking terechtgekomen is. Ze hebben hem aangeroepen. En wie kan dan ontkomen? Ik neem alleen maar hoofdpunten hieruit, want het is veel te uitvoerig om dat allemaal te bespreken. Wie kan ontkomen, dat staat in vers 15, die in zijn gerechtigheden wandelt, die in billijkheden spreekt, die het gewin der onderdrukkingen verwerpt, die zijn handen uitschudt dat ze geen geschenken behouden, die zijn oor stopt dat hij geen bloedschulden horen en zijn ogen toesluit dat hij het kwade niet aanzie. Kortom, die rechtvaardig wandelt. Die zal in de hoogten wonen. De sterkten der steenrotsen zullen zijn hoogvertrek zijn. Het woord voor steenrotsen is hier Sela. Zijn hoogvertrek is dat. Zijn brood wordt hem gegeven. Zijn wateren zijn gewis. Opdat zij haar aldaar zouden voeden. 1260 dagen met brood en water. En dat is een beeld van het woord ook, allebei. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Zij zullen een vergelegen land zien. Dus het overblijfsel wat in de schuilplaats wordt verzameld en veilig is, zal daar de koning zien. Want de Heer verschijnt immers aan hen. Nadat hij is wedergekeerd op de Olijfberg, gaat hij naar die plaats toe. En zal als de koning, de doorbreker, Micha 2, voor het volk uitgaan. Naar het beloofde land. En ze zullen een vergelegen land zien, aanduiding van het beloofde land, wat voor hen dan nog ver is, maar waar ze wel naar onderweg zijn. En die koning die die rechtmatige scepter zal hebben, dat is uit Juda. Hij heet in dat vers Silo, daar kom ik zo op terug. En hij is ook degene die de wetgever is. En in vers 22 staat wie het is. Want de Heere, Jehovah, is onze rechter. De Heere is onze wetgever. De Heere is onze koning. Hij zal ons behouden. Hij is dus zowel rechter als wetgever als koning. Het is iedere keer dezelfde naam, de Heere. Jehovah, die zich openbaart in Jezus Christus. Hij is dezelfde naam. En hij zal ons behouden. En daar vroegen ze om in vers 2. Onze behoudenis in de tijd van de benauwdheid. Dus dan worden ze behouden, gered. En vers 24 zegt. En geen inwoner zal zeggen, inwoner van Jeruzalem, uit vers 20, Sion, de geruste woonplaats. Die zal zeggen, ik ben ziek, want het volk dat daarin woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Weer zo'n mooie omschrijving. Als Daniel 9 vers 24. De ongerechtigheid wordt verzoend. Een eeuwige gerechtigheid wordt aangebracht. En daarna wordt Jeruzalem wat verwoest is weer opgebouwd. En het volk wat in die stad wonen zal, zal niet meer ziek zijn. En de ernstigste ziekte is die van de zonde. Want die leidt tot de dood. Ze zijn dus wedergeboren. Niemand zal zeggen, ik ben ziek. Nee, ze zijn gezond. Gezond in het geloof namelijk. want ze zijn niet meer onrechtvaardig, maar hebben vergeving van hun ongerechtigheid ontvangen. Maar waar het om ging is vers 22. Die wetgever die tussen zijn voeten zou blijven, en die scepter die aan Juda gegeven was, die zou blijven totdat Silo komt. En Silo blijkt dus uit vers 22 niemand anders te zijn dan de Heere. Jehovah. Jezus Christus. En aan hem komt dus die scepter toe. En als hij dan komt, totdat Silo komt. En Silo, ja, die naam komt eigenlijk alleen hier maar voor. Dan is de vraag, wat betekent nou zo'n naam? En dan wordt het afgeleid van het werkwoord shalah. En shalah betekent rust hebben, gerust zijn. Dus als Silo komt, betekent het dat er rust gebracht wordt. En daar herken je de Heer Jezus ook in. In zijn eerste komst sprak hij al, komt herwaarts allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht, zegt de Heer. En in de toekomst zal dat dan ook blijken. Hij brengt dan daadwerkelijk rust in de eerste plaats aan zijn volk. Want daar is hij in de eerste plaats de koning van, de koning Israëls. Als je een schriftplaats wil hebben waar dat mooi beschreven staat, ik zoek het omwille van de tijd nu niet op, maar dan zou je Jesaja 32 vers 15 tot 18 kunnen lezen, waarover het volk en over Jeruzalem gezegd wordt dat ze in gerustheid, in zekerheid zullen leven, omdat de Heere dan hen die rust gegeven heeft op grond van hun geloof. Totdat Silo komt. Silo is dus de naam voor de Heer Jezus Christus hier, als degene die rust brengt. En aan dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Dus het strekt zich niet alleen uit tot Israël, want Juda is een stam in Israël. De belangrijkste wat het koningschap betreft. Maar hij zal ook over de volkeren heersen. De volkeren zullen hem gehoorzaam zijn. Ga even naar Jesaja 11, waar dat bijvoorbeeld staat.
Even een vraagje. In hoeverre verwijst Silo ook naar vrede?
Ja, er is enigszins verwantschap. Want vrede, het woord voor vrede in het Hebreeuws is gewoonlijk shalom. En daar zijn wel twee letters gelijk. Misschien wel drie, moet ik even kijken. Of ik dat zo gauw kan vinden. Totdat Silo komt. Drie. De eerste drie letters. Het woord shil. Dat zit ook in shalom. Alleen daar zit een waf en een meem achter. En hier zit een he aan het eind. Silo. Dus er is wel verwantschap. Maar ja, dat er verwantschap is tussen rust en vrede lijkt me ook wel logisch, hè? Zetten we zelfs wel eens op een grafsteen. Rust in vrede. Hier rust in vrede. Dat is nog maar de vraag dan. Maar goed, dat zetten ze er wel op. En dan zou je kunnen zeggen, hij is de koning, dus is het de vredevorst. Hè? Precies, ja. We waren onderweg naar Jesaja 11. De tijd waarop het slaat dat de Heere ook daadwerkelijk over alle volkeren zal heersen, wordt onder andere in Jesaja 11 vers 10 genoemd. Begin in vers 9, daar zie je het koninkrijk omschreven, de 1000 jaren. Men zal nergens leed doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid, als beeld van het koninkrijk. Want de aarde zal vol kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Nou, dat is nog nooit zo geweest. Als de aarde, dus de mensheid op aarde, vol van kennis des Heren is, dan kennen ze allen de Heer. Dat moet nog plaatsvinden in de 1000 jaren, sowieso kan dat, begin er zeker van. Want het zal geschieden denzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï, In Openbaring heet hij de wortel van David. Isi is de vader van David. Die staan zal tot een banier der volken zullen vragen. Dus de heidenen vragen naar hem, zoeken naar hem. En zijn rust zal heerlijk zijn. Dat is dus de rust in het geopenbaarde koninkrijk. Wat wel eens genoemd wordt het vrederijk. Johannes de Heer schreef er een boek over, het duizendjarige vrederijk. Ik heb het ooit van mijn paken gekregen en gelezen als een erfstukje. Ik ben er altijd dankbaar voor. En de omschrijving is niet helemaal correct als naam, maar het geeft wel weer wat in de toekomst zal plaatsvinden. De heidenen zullen dan vrijwillig naar de Here komen. En de wortel van Isi, hij die uit Isi, uit David is voortgesproten, die zijn oorsprong in Isi dan wel David heeft, naar het vlees. En daarmee ook de troonsrechten heeft verworven in zijn opstanding. Daar zullen ze naar vragen. En dan is er sprake van rust. En hij zal heersen over de volkeren. In Jesaja 55 staat dat hij de heidenen zal gebieden. Kortom, ze zijn gehoorzaam aan hem, zoals dat hier staat in Genesis 49. Dan ga ik naar vers 11, want daar ging het me eigenlijk vanavond om. Je hebt dus wel gezien dat we nu terechtkomen in de dagen van de wederkomst van Christus. Want als hij inderdaad daadwerkelijk koning, wetgever is over Israël, als Silo gekomen is in zijn wederkomst Christus, en de volkeren hem gehoorzaam zijn, dan zijn we dus in de duizend jaren, in de toekomst dus. En wat hangt daarmee samen? Er staat, hij bindt, de Silo bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. En het veulen zijn er ezelin aan de edelste wijnstok. Twee parallelle zinnetjes. En daarna staat er, hij wast zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Dat symbolisch bedoeld wordt, lijkt me logisch, maar daar hebben we het nog even over. Eerst even, want ons onderwerp is de gemeente na de opname. Nou, we zijn nu feitelijk al na de opname, want de Heer is daadwerkelijk koning over Israël. De heidenen zullen hem gehoorzaam zijn. En wat doet de Heer in die toekomende tijd? Er staat, hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. Een verbinding. Letterlijk, ja, hij bindt de ezel met een koord, een teugel aan een wijnstok vast. Dat is letterlijk zo, maar dat betekent natuurlijk iets. En het veulen zijn er ezelin aan de edelste wijnstok. Dan moet je afvragen, wat wordt nou bedoeld met die jonge ezel? Dan wel het veulen van die jonge ezelin, van die ezelin. En wat wordt bedoeld met de wijnstok, dan wel de edelste wijnstok? Dan begin ik met het eerste. Moeten we even naar Johannes 12. Johannes 12. De zogenoemde intocht in Jeruzalem. Dat staat er gewoon boven, hè? Boven van zo'n pericoop. De Heer reed op de ezel naar Jeruzalem. Er staat in vers 13 dat de mensen dan takken namen van palmbomen en gingen uit hem tegemoet en riepen Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, hij die is de koning van Israël. En Jezus vond een jonge ezel en zat daarop gelijk geschreven is. Vrees niet, gij dochter Sions, zie uw koning komt, zittende op het veulen eender ezelin. Bekende woorden, natuurlijk, bij de zogenoemde intocht, het palmpasen, wat we dan wel eens zo noemen. En daar rijdt de Heer op een jonge ezel, het veulen van een ezelin, naar Jeruzalem. De mensen zeggen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dat staat ook in Matteüs 21 en de andere parallelgedeelten. Maar ik wijs er even weer op dat de Heer Jezus helemaal niet blij was toen hij op de ezel naar Jeruzalem leed. Hij weende volgens Lucas 19 over de stad, omdat ze niet hadden onderkend wat tot hun vrede diende in deze uw dag. Staat er expliciet bij. Vanwege hun ongeloof. En ze riepen het wel. Hosanna, gezegd, hij die komt in de naam des Heeren, de koning van Israël. Maar de Heer Jezus zegt in Matteüs 23, gij lieden zult mij niet zien, totdat gij zult zeggen, Hosanna, gezegend, hij die komt in de naam des Heeren. Dus in de toekomst zullen ze het opnieuw zeggen, als gelovig volk. En dan zal de Heer aan hen verschijnen, maar dan niet meer arm. En als een heiland, zoals Zacharië 9 dat erbij vermeldt, maar dan komt hij in zijn heerlijkheid. En dan vraag je af, wie is dan die ezel? Want hij reed letterlijk op een ezel. Maar in zijn wederkomst, hebben we al gezien, komt hij niet op een ezel. Maar op een paard. Een wit paard, Openbaring 19. Want een ezel is feitelijk, zeggen we wel eens, een vernederd paard. Een ezel ziet er in verhouding niet uit als een paard. Het is een koninklijk dier. Het paard zijn de majesteit. Maar omdat wij als gemeente met de Heer geopenbaard worden in heerlijkheid, is voor de typologie het zo dat die ezel, die jonge ezel, een beeld is van de gemeente. En dat wordt ook bevestigd doordat de discipelen de ezel bekleden met hun eigen klederen. De andere mensen legden de klederen op de weg, maar de discipelen van de Heer legden de klederen op de ezel, zodat de Heer daarop kon zitten. Dus eigenlijk zag die ezel voor de typologie eruit als de discipelen. En de Heer Jezus reed erop. Hij zat erboven. Het is een beeld van Christus die het hoofd is van de gemeente. En omdat deze profetie in de eerste komst van de Heer niet definitief vervuld is, maar pas in zijn wederkomst echt wel vervuld zal worden, omdat de woorden van de Heer daar ook naar wijzen, ze zullen hem pas zien en dan opnieuw weer zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Zie je daarin een verwijzing naar de wederkomst van de Heer, inclusief zijn gemeente, waarvan die ezel, die jonge ezel, een type is. Een ezel is kenmerkend vanwege zijn grote oren, want het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Een ezel is kenmerkend vanwege het feit dat hij ja zegt. En dat is een, echt waar hoor, is echt een verwijzing naar de naam Ja, Jehovah. Korte naam van Jehovah. Ja, hij zegt Ja. Hij roept de naam des Heeren feitelijk aan. En verder heeft een ezel gewoon ook nog een kruisstreep op zijn rug en over zijn schouder. Want een ezel is een lastdier. Hij draagt lasten, zoals de Heer in hoogste instantie ook onze lasten heeft gedragen. En wij elkanders lasten dragen. Volgens gelaten brief. En het lijden van Christus accepteren op onze weg. Nou, en dan moet je eens lezen wat hier staat in vers 15, vrees niet gij dochter Sions, dat lees je niet in Zacharië 9. Maar er staat wel voor, gelijk geschreven is. Het is geschreven, maar het staat niet in Zacharië 9 vers 9. Wat je hier ziet is, wat wel vaker gebeurt, is dat de Heilige Geest twee schriftplaatsen aan elkaar verbindt, die op verschillende plaatsen in het Oude Testament staan. En ze hier aan elkaar koppelt. Het eerste, vrees niet gij dochter Sions. Dat kun je onder andere vinden in Jesaja 62. Dat zullen we zo lezen. En het andere, zie uw koning komt zittend op het verre een ezelin. Dat hebben we net nog gelezen in Zacharia 9 vers 9. En dan ga ik even met je naar Jesaja 62. En dan moet ik nog opschieten ook, zie ik wel. Jesaja 62. Want dan moet je dus opzoeken die term vrees niet en dochter Sions. Jesaja in relatie totdat de Heer komt. Want er stond bij, zie, uw koning komt. En hier staat Jesaja 62 vers 11. Zie, de Heere, Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde, eventueel van het land. Zeg ter dochter Sions, zie, uw koning komt. Maar hier staat, zie, uw heil komt. Maar het is iemand. Want er staat achter, zie, zijn loon is met hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Dat hoeft nu geen toelichting meer, want dat hebben we eerder gehad. De komst van de Heer, zijn wederkomst, met zijn loon, zijn arbeidsloon, is de wederkomst van Christus met zijn gemeente. Er wordt gezegd, zeg dat tegen de dochter Sions. De andere die we nu moeten lezen, dat is Jesaja 40... Vers 9 tot en met vers 10 deze keer. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet. Zeg dan de steden van Juda, zie, uw koning komt. Wat staat er nu? Zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Paralleltekst van Jesaja 62 vers 11. En ook hier zien we dus de heenwijzing naar de komst van de Heer met zijn loon, arbeidsloon, dat wil zeggen zijn gemeente. Dat hebben we allemaal een keer gehad, dus dat hoeven we nu niet toe te lichten verder. Dan gaan we nog naar Zefanja, hoofdstuk 3. Vers 14 tot en met vers 17. En ook dat spreekt over die toekomende tijd. Er staat in vers 14, zing vrolijk, gij dochter Sions, juich Israël, wees blijde en spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. Staat er bij jullie ook twee keer Zacharia 9 vers 9 bij?
Ja.
Want daar lijkt het sprekend op, althans voor een deel, en dat is ook terecht. Waarom mogen ze vrolijk zijn? De Heere heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heer is in het midden van u. Gij zult geen kwaad meer zien. Nou, daar heb je de scepter van Juda, daar heb je Silo. De diendagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden. De Heere uw God is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal vrolijk over u zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. Hier heb je de term vreest niet. Je hebt hier de dochter Sions. Je hebt uw koning. En je hebt ze bij elkaar bij een gelovig Israël. Want dat staat dan in vers 12 en 13. Dat ze op de Heere zullen vertrouwen. Als gelovig volk. Dus voor de typologie is het zo dat de Heer met zijn gemeente komt, uitgebeeld in dat hij op de ezel rijdt. En nou stond er in Genesis 49 dat als Silo komt, dat hij zijn jonge ezel verbindt aan de wijnstok. En het veulen van de ezelin verbindt hij aan de edelste wijnstok. Nou, aan wie wordt dan de gemeente verbonden? Gaan we lezen, want dat moet je dan ook opzoeken. Dat staat in Jeremia is de makkelijkste. Had ook Jesaja 5 kunnen nemen, maar omwille van de tijd kies ik voor Jeremia 2. Jeremia 2, vers 21 eerst. Waar de Heer verwijtend tegen zijn volk zegt: ik had u toch geplant, een edele wijnstok, een geheel getrouw zaad. Hoe zijt gij mij dan veranderd in verbasterde ranken van een vreemde wijnstok? Het was een edele wijnstok. Tegen wie zegt de Heer dit? Lezen we het begin, vers 3. Israël was voor de Heer een heiligheid, de eerstelingen zijn de inkomst. Allen die hem opaten, werden voor schuldig gehouden. Kwaad kwam hun over, spreekt de Heer. Hoort eens, Heer, de woord, gij huis Jacobs en alle geslachten van het huis Israëls. En de Heer verwijst dan naar het verleden, hoe hij voor hen zorgde, maar dat door de geschiedenis heen ze gingen hoereren en ontrouw werden aan de God van Israël. En die edele wijnstok die de Heer geplant had, werd tot een vreemde wijnstok, omdat ze omging met de vreemde volkeren, de vreemde goden en hun vertrouwen op de Heer lieten. Maar een edele wijnstok, dan wel een wijnstok, is dus feitelijk een beeld van Israël. Een gelovig Israël. Ook niet zo moeilijk te begrijpen, want wie is ook alweer de ware wijnstok? Christus, en hij is uit Juda, uit Israël. En de wijnstok verwijst naar vader Abraham en zijn nakomelingen als een volk van Israël. Dus wat gebeurt er in de toekomst? De Heere verbindt zijn gemeente aan de edelste wijnstok. Hij verbindt de gemeente waar hij het hoofd van is, Christus, als Silo, de koning, met Israël. En dat is dat nieuwe verbond wat de Heer zal sluiten met het volk Israël. Samen met de gemeente vormt hij de bruidegom, zoals we al eerder gezien hebben. En zij worden verbonden met het gelovig Israël. En dat staat ook weer bijvoorbeeld in Jesaja 62. Laat ik dat nog even lezen. Wordt gezegd over Sion, Jeruzalem en daarmee over het land en het volk wat in het land zal wonen. Vers 1 zegt: om Sions wil zal ik niet zwijgen, om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid voortkomen als een glans en haar heil als een fakkel die brandt. Weer een indirecte verwijzing naar Daniel 9 vers 24. Eeuwige gerechtigheid wordt aangebracht. En dan staat in vers 3 dat Jeruzalem als hoofdstad van het land en het volk zal zijn een sierlijke kroon in de hand des Heren, een koninklijke hoed in de hand van uw God. En tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste, maar gij zult genoemd worden mijn lust is aan haar en uw land het getrouwde. Dan heb je dus de echtelijke woning, het beloofde land, waar de Heer met zijn volk zal wonen en het nieuwe verbond gestalte geeft. Maar hij komt niet alleen, hij is met zijn gemeente. En hij heeft lust aan u en uw land zal getrouwd worden. Want, en nu zie je die vergelijking, let op de overeenkomsten. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, zullen uw kinderen, uw zonen, u trouwen. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn, o Jeruzalem. En die vier parallele zinnetjes, de jongeling is gelijk aan uw zonen, is gelijk aan de bruidegom, is gelijk aan uw God. En aan de andere kant staat de jonkvrouw, u, Jeruzalem, en daarmee land en volk, de bruid, en over u vrolijk zijn. Dus dit is de verbintenis tussen de Heere, Jezus Christus, de jongeling, de bruidegom, ook de God van Israël en hun koning ook, die trouwt met een gelovig volk in een land wat weer getrouwd zal worden, de echtelijke woning zal zijn, met een volk wat daarin wonen zal als gelovig volk. Dit is het nieuwe verbond wat Jeremia 31 had aangekondigd. En dat werd eventjes op symbolische wijze aangegeven in Genesis 49. Hij verbindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van een ezelin verbindt hij aan de edelste wijnstok. Kortom, de Heer komt met zijn gemeente en gaat het nieuwe verbond met zijn volk aan. Dat is een eeuwige verbintenis. En de rest van Genesis 49 spreekt feitelijk ook over het nieuwe verbond. Daar heb ik nu geen tijd meer voor om dat uit te leggen. Maar het ging me er even om dat je ziet dat dat eigenlijk op verborgen wijze nu even meegedeeld wordt. Zo gaat het veel vaker in de Bijbel. Ja, dat zijn gewoon van die verborgen aspecten in een tekst waarbij je alleen door schriftplaats met schriftplaats te vergelijken erachter kunt komen en ontdek je dat in het Oude Testament heel veel gemeentelijke waarheid staat vermeld. En wij hebben ons nu vanavond en in deze serie vooral beperkt tot dat wat na de opname plaatsvindt, maar er staan ook veel schriftplaatsen die al over de gemeente spreken in hun bestaan nu. En we hebben zelfs een over de opname gelezen, Jesaja 57. En er zijn er wel meer van. En ik heb vanavond nog één moeten laten zitten, helaas. Maar goed, die staat op de kopie. Aan het eind, Spreuken 30 vers 17 was het, meen ik. En daar wordt de gemeente ook nog beschreven als de raven van de beek en de zonen van de arend. Heb je nog eens wat te doen voor jezelf? We zullen de Heer danken.